Goedemorgen. We gaan lezen uit Maleachi, hoofdstuk 3. Zie, ik zend mijn engel, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de Heere, die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als een vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Vader, wilt u ons zegenen vanmorgen met uw woord, in de naam van Jezus. Amen. De Bijbel is een profetisch boek. Dat is het enige boek in de wereld dat profetisch is. En profetie is geschiedenis van de toekomst. Dat gaat zo gebeuren zoals dat geschreven staat. Dat komt omdat God een plan heeft. En God dat plan uitvoert. En God van tevoren weet wat hij wil en God niet faalt. Maar het is wel zo dat er enorme weerstand is. Daarom is de Bijbel zo complex. Daarom zijn er ook in de Bijbel zoveel, ja, strijd. Is er zoveel strijd. Omdat er zoveel tegenstand is. Maar God zal nooit van zijn plan wijken. En God is eindeloos geduldig. Nou, hier, Maleachi is de laatste profeet van Israël. Is de laatste in het Oude Testament, waarvan we zijn boek hebben. Maar het is ook effectief de laatste profeet. Na Maleachi is er geen profeet geweest in Israël voor de komst van Christus. Toen is 400 jaar is Israël zonder profeet geweest. En toen is er een hele grote duisternis over Israël gekomen. Zijn er vreselijke dingen gebeurd. De Maccabeeën hebben oorlog gevoerd om Jeruzalem te behouden. In de tempel zijn er gruwelijke dingen gedaan. Daar is een afgod geplaatst. En Israël was aan de afgrond toen de Messias kwam. En hier worden twee personen voorspeld. De eerste is: zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Nu, dat is Johannes de Doper. Johannes de Doper, ik ga daar straks iets over zeggen. En dan de tweede: plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. Dat is de Messias. Het is heel boeiend, die twee: Johannes de Doper en de Messias. Ik heb u voorgelezen. Maar als die komt, als de Messias komt, wie zal zijn komst verdragen? En daarom kwam Johannes eerst. Johannes, zijn naam betekent: God is genadig. Nou, Johannes is heel bijzonder in de Bijbel. Hij is een van die weinige personen die zijn naam bekend was voordat hij verwekt was. Dat weten we van Isaac. Dat weten we van Johannes, van de Heer Jezus. Maar zeer weinigen hebben, bij zeer weinigen is dat geweest. En Johannes is een van de weinigen die van de kindst af aan vervuld was met de Heilige Geest. U kunt dat lezen in Lucas hoofdstuk 2. Hij is helemaal apart gezet. Hij was 6 maanden ouder dan de Heer Jezus. Hij was ook een verwante van de Heer Jezus. Er was een familieband tussen die twee. En Johannes de Doper was 6 maanden toen de Heer Jezus geboren werd. Elisabeth en Zacharias, dat waren Johannes de Doper zijn ouders. En die waren kinderloos. En in de ouderdom hebben ze dan een kind gekregen door een wonder. Ja, dat is God. Als God handelt, principieel is dat altijd een wonder. Bij Abraham was dat zo, toen hij 99 was, zei God, ik ben de Almachtige. Over een jaar krijg je een kind. Toen het niet meer kon, toen kwam er een kind. En dat kind, dat kreeg de naam Isaac. En Isaac betekent lachen. Dat is Gods werk. Gods werk is altijd belachelijk. God is, ja, smaad. De mensen verachten dat. Die vinden dat belachelijk. Maar het is Gods plan. En wij zijn hier bij elkaar omdat we weten dat Gods plan voor de wereld belachelijk is. Maar wij hebben het brood en de wijn tot ons genomen. Nou, Johannes de Doper, die is de wegbereider. Hij is de bulldozer. Hij heeft de weg geëffend om de Messias te komen. Hij was de Messias niet. Hij was de wegbereider. Johannes de Doper is heel bijzonder. Hij heeft maar 6 maanden gepredikt. 6 maanden. Hij is altijd in de woestijn geweest bij God. En daar heeft God hem opgeleid. En dan is er in 6 maanden tijd een explosie geweest van de geest. Heel het volk liep uit om zich te laten dopen door Johannes de Doper. En na 6 maanden werd hij gevangen genomen. Een hele trieste geschiedenis. Hij werd gevangen genomen door Herodes. Herodes. Herodes was getrouwd met Herodias. Die had de vrouw van zijn broer afgepikt. Dat was een machtsstrijd. En Johannes heeft daar tegen gereclameerd. Dat kan je niet maken. Dat is je vrouw niet. En Herodias, die vrouw, die haatte Johannes de Doper. En toen Herodes jarig was, toen heeft hij de dochter van Herodias laten dansen. Hij was dronken en dat bekoorde hem. En toen zei hij daar in die dronken bui, wat ben je mooi, doe een wens en alles wat je vraagt geef ik je. En zij gaat terug naar haar moeder en haar moeder ziet haar kans en die vraagt het hoofd van Johannes de Doper. En dat kind dat gaat naar Herodes toe en zegt, ik vraag het hoofd van Johannes de Doper. En dan is Herodes helemaal verstreek, omdat hij Johannes als een heilige zag. Maar zijn eigen eer was groter dan deze heilige. En hij laat Johannes de Doper, laat hij onthoofden. En dat kind, dat brengt het hoofd bij Herodes. Ja. En Jezus weende daarom. Want Jezus, die hield van Johannes. En Jezus had een enorme hoge dunk van Johannes. En dat gaan we lezen. Wat Jezus over Johannes zegt. In Matteüs hoofdstuk 11. Matteüs hoofdstuk 11. Vers 11. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Hoort u dat? Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Hij is de grootste. Malachi, dat was de laatste profeet. En hier komt Johannes de Doper. Johannes de Doper is eigenlijk de grootste. Hij is groter dan Abraham. Hij is groter dan Mozes. Hij is groter dan Jesaja, Jeremia, Ezekiel. Groter dan Malachi. Hij is de grootste. In Johannes de Doper vinden we eigenlijk een vervulling van alle profeten. Johannes de Doper is de bulldozer, de plaatsbereider. In die sfeer stond ook Abraham. Hij was de plaatsbereider om de Christus te laten komen. En daar Mozes, hij moest het volk uitleiden. Dat stond allemaal in dat teken van die ene grote. En Elia, ook hij moest de Baal overwinnen. Dat stond in die teken van die grote. Als dan de Heer Jezus in dat enorme moment verheerlijkt wordt, vlak voordat hij gekruisigd wordt, komen Mozes en Elia bij hem en praten over de kruisiging, over de Exodus, staat er. En Johannes de Doper, hij is groter. Groter dan al die profeten. En hij werd gedood door Herodes, de laagste van de laagste. Zo verschrikkelijk. Dat kan je niet pakken, maar dat is de sfeer waarin God de wereld veranderde. Zo diep gevallen, zo totaal omgekeerd. Wie zal bestaan? Wie zal bestaan voor zijn aangezicht? En Johannes de Doper betekent: God is genadig. Van Johannes de Doper staat specifiek geschreven dat hij geen één wonder heeft gedaan. Hij heeft geen wonderen gedaan. Anderen hebben dat wel, de apostelen. Johannes de Doper niet. Johannes de Doper is gestorven voordat hij het grootste wonder aller wonderen zag. Hij heeft de kruisiging niet gezien. Hij heeft de opstanding niet mee mogen maken. En hij heeft de uitstorting van de Heilige Geest niet gezien over de wereld. Dat is aangrijpend. Om dat te zien. En hij was de grootste. Toen Mozes 120 jaar was, staat er in de schriften dat hij zijn krachten niet verloren had. Zijn ogen nog helder waren. En dat hij nog een sterke leider was. En God zei tegen Mozes: kom de berg op. De berg Nebo op. En daar ga je sterven. Jij mag het beloofde land niet binnen. Want je hebt gezondigd. Ai, 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 ai. Want je hebt, toen ik je vroeg te spreken tegen de rots, toen heb je op de rots geslagen in je toorn. En daarom mag jij het beloofde land niet binnen. Ik heb zo vaak gezegd tegen mensen: God zou nooit pastoraat mogen doen in de kerk bij ons. Dit is toch wel het verschrikkelijkste wat je kan horen op je sterfbed. Jij mag niet het beloofde land binnen. Deze grote man Gods, Mozes, is die niet gigantisch? Wat heeft hij meegemaakt? Wat een verachting, wat een minachting. En God zegt: je mag niet het beloofde land binnen. Want je hebt gezondigd. En Johannes de Doper, de grootste aller tijden, mocht niet de heerlijkheid zien van de kruisiging, van de opstanding en van de uitstorting van de Heilige Geest. We weten niet waarom. Het kan zijn dat ook Johannes gezondigd had. En dat God zei: nee, daar moet jij... Jij moet voor die tijd sterven. Ik weet het niet. Staat niet in de schrift. Maar bij Mozes was dat zo. Ik ben daar vaak van streek over geweest. Dat God dat zo deed. Nu niet meer. Ik hoop dat God op mijn sterfbed zo met mij om kan gaan. Dat hij kan zeggen: Wout, je hebt gezondigd. En dit mag je niet en dat mag je niet. En dat ik dan zal zeggen: u bent Heer. Ik heb u gediend. Niet om er zelf beter van te worden. Maar ik heb eindeloos genoten van uw genade. En ik heb niks verdiend. En Mozes deed dat. En Mozes, hij is gestorven. En God heeft hem begraven. En ja, we denken dat Mozes is opgestaan. Of dat er iets bijzonders met hem gebeurd is. Omdat hij ook op de berg van de verheerlijking was. God had iets beters voor hem. Ja, zo lieve mensen, als God iets zegt tegen je waarvan je verbijsterd bent, weet altijd dat hij iets beters voor je hebt dan dat hij van je afpakt. Want hij pakt niks van je af. Hij geeft je iets beters. Maar dat is soms heel moeilijk om dat te begrijpen. Nou, Johannes de Doper, hij is de grootste. Maar er staat iets bij. Er staat dan: maar wie de minste is in het koninkrijk de hemelen is groter dan hij. Ja, dat is geweldig. U bent degene die de kruisiging heeft meegemaakt. U heeft dat net zo prachtig, ja, beleefd bij het avondmaal. Ik vind het wel spijtig dat we het brood zelf niet gebroken hebben. Moeten we wel doen eigenlijk. Dat is een uitdrukking van: ik was de reden dat u gebroken werd. Ik heb u gebroken. En dat is een mooi getuigenis als we dat ook doen bij het avondmaal. Maar kom, als je het zo eet, is het geweldig. Dan zeg je: gij hebt uw leven voor mij gegeven. Ik ben één met u. En hier staat het. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemel is groter dan hij. Nou, moet niet denken dat hij daar niet is. Johannes de Doper is daar ook. Johannes de Doper is niet in de hemel veel lager. Nee, niet, nee. Maar het is een boodschap aan ons. Welke enorme positie wij hebben gekregen. Doordat wij de kruisiging hebben gezien. De betekenis daarvan mogen kennen. Doordat de Heilige Geest ons de opstanding heeft laten zien. En wij met hem zijn opgestaan uit de doden. En doordat de Heilige Geest in ons is gekomen. En dat is indrukwekkend. De Geest van God in je. En dat hij met je getuigt dat je kind van God bent. En dat hij de schriften voor je opent. En dat hij je toont, de liederen die we gezongen hebben, dat hij van ons houdt. En dat wij hem kennen. Wat is dat geweldig. Nou, Malachi die spreekt dat er een tweede komt. Plotseling komt, ja, de Messias. Plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. Plotseling. Dat is gebeurd op het moment dat Jezus 40 dagen was. Toen is zijn moeder en zijn vader met hem naar de tempel gegaan. Op zijn 8e is hij besneden. Maar op zijn 40e is hij in de tempel gekomen. En toen hebben zijn ouders duiven geofferd. Hij was de eerstgeborene. Hij is de enige geboren zoon van God. Maar hij is de eerstgeborene van Maria. Maria heeft meer kinderen gehad. Maar hij was de eerstgeborene. En dat was een opdracht. Dat de eerstgeborene moest in de tempel komen. En moest een offer brengen. Omdat alles wat eerstgeboren is, behoort God toe. Dat was een gigantisch moment. Toen kwam de tempel met een grote T in de tempel met een kleine T. Toen kwam de werkelijkheid in het beeld. Toen kwam de werkelijkheid, de eeuwige, de onveranderlijke, kwam in een manquette dat uitdrukt hoe wij God kunnen leren kennen. Toen kwam de eeuwige in zijn schepping. Nou, dat heeft wat teweeg gebracht, zou je denken. Maar dat is verbijsterend dat te lezen. Als je leest over die gebeurtenis in Lucas, dan ontdek je dat de tempel gewoon verder bolde. Gebeurde eigenlijk niets. Dat is verbijsterend. Men slachtte daar de offers. Er was een markt met duiven kon je kopen, lammeren kon je kopen, geiten kon je kopen. En je kon je daar je offer kopen en dan aan de priester geven. Het was een hele fabriek. Overal zag je de heiligheid van alle priesters. Ze waren in speciale klederdrachten. Er waren de fariseeën in schitterende uitgedost met prachtige kleren, mooie hoeden op, weet ik het allemaal wat ze hadden. En toen kwam de tempel met een grote T in de tempel, plotseling. En niemand herkende het. Dat is verbijsterend. Ja, het is niet waar, niemand. Twee mensen herkenden het. Simeon en Anna. En Simeon zei toen hij hem zag, nu kan ik sterven. Want mijn ogen hebben uw heerlijkheid gezien. Nu kan ik sterven. En dan zegt hij, ik heb gezien hem die een licht is voor de volkeren. En heil voor Israël. Ik heb gezien de Heere die komt in zijn tempel. En er staat hier, die zoek ik. Daarvoor heb ik geleefd. Nu kan ik sterven. En Anna komt daarbij. Een vrouw van in de 80. Een weduwe. Die God zocht. En daar intens naar verlangde. En de vreugde was zo groot in haar leven. Komt ze erbij. En ze prijst en aanbidt God. En de rest bolde door. Niemand zag het. Niemand had het door. Wat verbijsterend is dat. Is dat ook zo bij ons? Want als wij wedergeboren worden, dan komt de grote T in de kleine T. De tempel, de werkelijkheid komt in de tempel van de Heilige Geest. En dat moet je leven veranderen. We hebben dat prachtige beeld gezien net. Van horen en luisteren. Maar dan ben je er nog niet. Het beeld is toch niet helemaal klaar. Want je kan horen. En je kan het allemaal precies weten. En op een gegeven moment kan je luisteren. Dan word je stilgezet. Lig je wakker. Ga je geweten tekeer. Zeg je, ai, 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 ai. Maar er is een enorme kloof tussen luisteren en je geweten dat stil wordt en gehoorzaam zijn. Het is een enorme kloof. En dat is een geweldige moeilijke kloof voor een welvaartskind. Wij zijn welvaartskinderen. Want die kloof kan je enkel overbruggen van luisteren. Dat je geweten wakker wordt. Dat je 's nachts wakker ligt. En dat je zegt, dit gaat om mij. Want als je luistert, dan gaat het om jou, niet om de ander. Als je hoort, gaat het om de ander. Dan denk je, ai, 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 ai. Hoe vaak heb ik niet gehoord, als ik ergens gesproken had, dat de mensen zeiden, goh, is toch jammer dat mijn man er niet was. Of mijn vrouw er niet was. Zij hoorden, maar ze luisterden niet. Ze hoorden. En als je iets hoort, is het altijd voor een ander. Is altijd veroordeling van een ander. Dat had een ander moeten. En dat staat dan altijd in het teken van jezelf. Die ander, die zou toch met mij anders om moeten gaan. Dan hoor je iets. Maar als je luistert, dan valt alles weg. Al die anderen. Dan gaat het om jou. En zeg je, oh, ik ben verkeerd. Oh, dit is niet juist. En dan lig je wakker. Maar dan komt gehoorzamen. En gehoorzamen kan je enkel wanneer je lijden aanvaardt in je leven. Als je het lijden niet aanvaardt in je leven, zal je nooit gehoorzaam worden. En wij zijn welvaartskinderen. En een welvaartskind is een kind die opgevoed is dat lijden slecht is. Dat je alles op alles moet zetten om lijden te voorkomen. Wij hebben ons verzekerd van de wieg tot het graf. En op de sterfbedden wordt er entertaining gedaan. Je sterft met de beelden van de wereld en van je favoriete zanger. En dan doe je je ogen dicht naar de eeuwigheid. Wij kunnen de dood zelf kiezen. Wij kunnen pijnbestrijding doen. En hoe mooi is dat, hoe goed is dat ook. Maar pas op. Geestelijk is dat hetzelfde. En geestelijk betekent dat, dat wij niet meer gehoorzaam zijn. Ja, we zijn gehoorzaam. Wij beloven aan elkaar trouw in het huwelijk. Totdat het niet meer gaat. En dan zeggen we, ja, het gaat niet. En dan nemen we onze gehoorzaamheid terug. Maar dat is niet de gehoorzaamheid die Jezus heeft getoond. Hij was getrouwd tot de dood van het kruis. Wees getrouwd tot de dood. En ik zal u de kroon des levens geven. Een welvaartskind die pakt de kroon van het leven. Door ontrouw. Maar als je getrouw bent tot de dood, zal God je de kroon des levens geven. Gehoorzaamheid is de opdracht die Paulus had voor zijn bediening. Ik zal het u lezen. Waarvoor is Paulus apostel geweest? Wat was zijn ultieme doel? Wij denken vaak, ja, hij moest Jezus verkondigen dat we gered worden. En dat is natuurlijk groot waar. Maar dit zegt hij in de Romeinenbrief, hoofdstuk 1. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder de heidenen. Om gehoorzaamheid van het geloof te bewerken onder de heidenen. En je kan nooit gehoorzaam worden als je de spons vol is en je niet bereid bent te lijden. Dat lijden hoef je niet te verheerlijken, dat hoef je niet te zoeken, alleen je moet er bereid zijn te lijden. Als je dat niet doet, dan sluit je een compromis. Dan voorkom je het lijden. Nou, dat zijn geweldige woorden die ik zeg. En die best wel heel zwaar wegen. Maar op het moment is dat catastrofaal. Als je gevraagd wordt God te verloochenen. Of je familie moet verlaten bijvoorbeeld. Als er mij gevraagd zou worden, Wout. Wil je God verloochenen? Dan mag je bij je vrouw blijven. En als je hem verloochent of niet verloochent, dan moet je weg. Dan sta ik voor een verschrikkelijk dilemma. Dat onmogelijk is. Dan kan ik enkel maar zeggen, God alstublieft. Maar als dan God groter is dan wie ook, dan aanvaar je het lijden. Ik weet niet of ik daartoe in staat ben. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik hoop het van harte. Zo. De Heer Jezus kwam binnen in de tempel. Hij werd gedragen door Jozef en Maria. Het beeld waar alles om draait. De grootste aller tijden. Groter dan Johannes de Doper. Want de Heer Jezus is de grootste. En hij kwam in de tempel. En de tempel reageerde niet. Twee personen reageerden. En hoe is dat met u? Hoe is dat met mijn leven? Heeft u gereageerd? Is er een grote verandering in je denken gekomen? In je tijdsbesteding gekomen? In het omgaan met je bezittingen? In de keuzes van je beroep? In de keuzes van je ambities? Heb je het grote verlangen wat hier staat, dat plotseling zal naar zijn tempel komen, die Heere die u aan het zoeken bent? Bent u hem aan het zoeken? Kent u Psalm 27, die dat zo indrukwekkend zegt, waar David dat uiteenzet, de koning van Israël? En dan zegt hij, Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis des Heeren. Al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Ja, dat is David. De man naar Gods hart. Voor hem was het zo belangrijk dat hij in de tempel was en daar de lieflijkheden des Heren zou ontschouwen. Het altaar, de reukofferaltaar, het brood en de kandelaar, het licht. Dat hij dat mocht zien en het goud, dat was alles goud wat blonk daar in die tempel. Zo, Johannes de Doper, hij was degene die dat voorbereidde. En waarom was hij nu zo groot? Van Johannes de Doper staat er één preek in de Bijbel. Een preek van één zin. En die lezen we in hoofdstuk Johannes hoofdstuk 1, vers 29. Een hele bijzondere preek. Johannes de Doper doopte. En heel de Israël liep uit naar hem. En er stond een enorme rij van mensen die gedoopt wilden worden. En dan op een gegeven moment stond in die rij de Heer Jezus. En als er weer een gedoopt was, ging hij een stap verder. Hij was één van ons. En ineens ziet Johannes hem. En dan zegt hij: zie het Lam van God, zegt hij. Zie het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is de preek die hij had. Zie het Lam van God. Nou, kijk wat hij zegt. Johannes was een oud-testamentische profeet. Hij kende het Oude Testament goed. Als je Leviticus leest, dan zie je hoe dat ging met die offers. Als iemand gezondigd had, dan ging die met een schaap of een geit op weg naar de tempel. Die had hij aan de leiband. En dan zagen de mensen en dan zeiden ze: oh kijk, chef heeft gezondigd. Hij gaat naar de tempel. Hij gaat een offer brengen. Maar toen Johannes de Heer Jezus zag, toen zei hij: kijk, God gaat naar de tempel. En hij heeft zijn zoon aan de leiband. Verbijsterd. Wat een inzicht. God gaat naar de tempel. God heeft de zonde der wereld op zich gedragen. En heeft het Lam bij zich om in onze plaats te sterven. Ja, dat is het evangelie. Dat is geweldig. Daarom was Johannes groot. De grootste aller tijden. De grootste profeet. Alle profeten hadden die heerlijkheid wel gezien, ontwaard. Abraham had Christus gezien, zegt Johannes hoofdstuk 8. En die heeft hij gezien toen hij Isaac offerde. En achter hem een ram vast zat in de struik. En dan zegt hij die schitterende woorden: op deze berg zal God het voorzien. En dat is ook gebeurd. Op diezelfde berg is de tempel gebouwd. Op diezelfde berg is de Heer Jezus geofferd. Op het kruis. En hier ziet Johannes het. Hij is de voorloper. Hij toont. En hij is degene die op onnavolgbare wijze aantoont hoe waardevol de Christus is. Hij zegt: hij moet wassen, ik moet minder worden. En hij ging na deze gebeurtenis de gevangenis in. En stierf onder de handen van die miserabele, verslaafde, machtswellusteling Herodes. Die een klein kind toeliet hem te laten onthoofden. Lager kan het niet. Maar ja, hij had de Christus getoond als de hoogste. Laat ons dat doen. Als je vernederd wordt, als je veracht wordt, spreek dan over hem, de grootste, de Heer Jezus Christus. Amen. Vader, dat we iets van deze heerlijkheid in ons leven mogen zien. Dat we dragers zijn van de grootste thee. En dat u in uw grote liefde kwam wonen in onze kleine thee. Wat een wonder is dat. En we eren u en we prijzen uw eeuwige naam. Amen. Ik wil nog iets zeggen van...